Nou, vanavond is dan de tweede avond. En het eerste wat ik dan eigenlijk vanavond bij Poosje mee bezig wil zijn met u, dat is over het thema de gezonde leer. En de volgorde is een beetje willekeurig, want ja, het zijn allemaal verschillende thema's die we gaan behandelen. Maar het heeft wel allemaal te maken met datgene wat God aan het doen is in deze tijd. He, met betrekking tot de uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus. En het is ook goed om daarmee bezig te zijn. En naar onze overtuiging ook heel belangrijk. En vandaar dat we een aantal van die onderwerpen zo op een rij gezet hebben. En daar gewoon maar eens mee aan de slag willen. De gezonde leer. Dat is een uitdrukking die komt in de Bijbel voor. En ik moet zeggen dat tegenover allerlei dwaalleren en valse leren en misleidingen wordt door gelovigen en uitleggers van de Bijbel veelal de gezonde leer van de Bijbel gesteld. Waarmee men eigenlijk zegt van ja, wat er in de Bijbel staat, dat is de gezonde leer. En alles wat daar niet in staat, wat daar tegenin gaat, tegen de Bijbel in, dat is niet goed. He, dat is dwaling, dat is misleiding. En op zichzelf is dat goed en misschien ook wel voor de hand liggend. Want wij weten dat natuurlijk ja, alles wat van God komt gezond is. He, dat is goed. En daarom geldt dat ook voor de hele Bijbel. Elk woord van God in de Bijbel is goed. En heel de Bijbel is het geïnspireerde woord van God. Al die Bijbelwoorden die zijn niet vanzelf tot stand gekomen. Dat hebben mensen niet bedacht. Maar al die Bijbelschrijvers die zijn geïnspireerd door God. En door de Heilige Geest gedreven, zegt Petrus, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus datgene wat van God komt in de Bijbel, in zijn woord, dat is goed, dat zou je kunnen omschrijven als gezond. Hè? Dat zou je ook nog de gezonde leer kunnen noemen. Maar toch moeten we een nuance aanbrengen. Want, ik zei al, die uitdrukking de gezonde leer, die komt in de Bijbel voor. En het merkwaardige is dat die uitdrukking alleen maar in het Nieuwe Testament voorkomt. Je weet dat in de Bijbel heel veel dingen op meer plaatsen voorkomen. Nou, dit is een uitdrukking, komt alleen maar in het Nieuwe Testament voor. En ik kan u het nog sterker vertellen. Die uitdrukking die komt alleen maar voor in de brieven van Paulus. En als u het nog sterker wil, dan kan ik dat ook nog. Want die uitdrukking komt alleen maar voor in de, zoals we dat dan noemen, late brieven van Paulus. En met late brieven bedoelen we dan met name de brieven die geschreven zijn na Handelingen 28. U weet wellicht dat... daar ga je ook van uit, hè, dat je na verloop van tijd, dan weet je natuurlijk het een en ander. Maar goed, ja, je weet natuurlijk nooit precies in hoeverre u dingen weet. Dus ja, misschien zeg ik soms iets waarvan ik dan even denk, nou dat weten ze wel, hè. Terwijl u zegt misschien, hé, wat bedoelt u daarmee? En daarom vinden wij het ook bijzonder handig dat we in het verleden al heel wat dingen op schrift gesteld hebben. In de vorm van boekjes. Hè, en ik hou er helemaal niet zo van om reclame te maken voor je eigen toko, maar omdat het hier gaat om de dingen van de Heer, heb ik daar wat meer vrijmoedigheid voor. En we hebben inmiddels een hele voorraad met allerlei boekjes, allerlei titels. Hè. Die worden uitgegeven tegenwoordig onder de uitgeverij Everread. Hè, ook de Morgenrood-reeks is daar onderdeel van. Nou ja, sommigen van u zijn al jarenlang geabonneerd op die Morgenrood-reeks. Hè. Die krijgen dan elk jaar die boekjes ook weer. Maar die gaan ook over thema's als waar we het nu over hebben. En waarom ik dit nu zeg is het volgende. Om je gewoon aan te moedigen. Zeg van ja, ik wil daar toch meer van weten, voor zover dat dan nog niet het geval is. Kijk ook eens, dat kun je tegenwoordig allemaal via internet doen, hè. Want al onze boekjes die staan op internet. www.everi.nl. Staat ook al in Amen, staat er die website aangegeven. En daar kun je dus allerlei titels vinden en eventueel boekjes bestellen. En ach, wat geld betreft loopt het allemaal niet zo vaart. Waarin heel wat onderwerpen naar voren komen. Bijvoorbeeld, ik denk even aan een boekje Het Geheimen is Bekendgemaakt. Hè? Nou, dat is heel leuk om dat te lezen. Want daarin wordt gewoon zwart op wit gezegd hoe het nou allemaal in zijn werk is gegaan. Een van de laatste boekjes die we uitgegeven hebben dat gaat over Paulus' bediening in Handelingen. En ook dat is heel belangrijk om daar enig inzicht in te hebben. Want ik zal straks nog met u daar terechtkomen en u laten zien dat er sprake is van een bediening van Paulus in het boek Handelingen en ook een bediening van Paulus na het boek Handelingen. Nou, en dat soort dingen zijn belangrijk om te onderscheiden. En dat maakt het soms ook wel eens moeilijk om daarmee bezig te zijn. Hè? Je krijgt wel eens mensen die stellen dan een vraag aan je en dan heb je eigenlijk niet, tenminste dat overkomt me regelmatig, dan denk ik van hier kan ik helemaal geen antwoord op geven. Niet omdat ik het niet weet of zo, maar omdat dat veel te ver voert. Want soms moet je, als je een antwoord wil geven op een bepaalde vraag, moet je eigenlijk eerst een hele voorgeschiedenis eraan vastkoppelen. Begrijp je wat ik bedoel? En dat maakt het soms moeilijk. Hè? En mensen willen graag, als ze een vraag hebben, even gauw een kort antwoord, weet je wel. Maar dat is gewoon lastig. En dan kun je er wel afmaken en even gauw wat zeggen of zo, maar daar help je ook weer niemand mee. Nou, daarom vind ik het mooi dat we, ook van al die dingen die we dan ook op bijbelstudies al naar voren gebracht hebben, kortom, waar we mee bezig zijn, dat ook op schrift staat. Hè? Dus voor zover dat misschien niet een aandachtspunt was bij u, breng ik dat dan nu even onder de aandacht. En zou ik zeggen, doe daar uw voordeel mee. Hè? Door ook lectuur te lezen daaromheen. En dan nog eens, dan gaat het niet om onze lectuur of zo. Hè? Maar dan gaat het puur om om te komen tot een goed verstaan van de schrift. Want dat is, maar goed, dat had u al lang begrepen natuurlijk ook. Wat ons betreft uitermate belangrijk. En ik heb zo het gevoel dat naarmate de tijd verstrijkt, het alleen maar belangrijker wordt. En dat de Bijbel ook meer en meer het criterium wordt waarop dingen al of niet beoordeeld kunnen worden. En want er is allerlei wind van leer vandaag. Dat bent u wel met me eens, denk ik. Hè? Dat zal u net zo vergaan als ik. U hoort daarvan, u leest daarvan, u ziet daarvan. Van alles en nog wat is er te doen. En hier is men daarmee bezig en daar is men weer hiermee bezig. Weet je, het is ongelooflijk. Je kan het haast niet bijhouden ook. En ik ben nog heel jong en ik heb... Ik kan nog een heleboel bijhouden. Maar soms word je er tureluurs van. Tenminste, dat is mij. Hè? Wij krijgen natuurlijk op kantoor, waar wij dagelijks verblijven, ontzettend veel lectuur ook toegestuurd. Dat heb je nou eenmaal als je in die beweging zit. Nou ja, ik kom er al niet eens mee toe om het allemaal te lezen. Maar als je dat dan soms tijdens de koffiepauze even een beetje doorblaat, denk ik, mensen, nog en toe, wat is er toch wat aan de hand allemaal? Hè? En dan word je steeds weer bepaald ook bij de vraag van en dan staat er weer één op en die verkondigt dan weer van alles. Zegt, maar waar staat dat nou in de schrift? En daarom is het belangrijk om dat onderscheid te zien en ook zo'n thema als de gezonde leer dan een keertje bij de kop te nemen, zeg maar. En dan ontdek je dus dat die uitdrukking alleen maar voorkomt in de late brieven van Paulus. En dat gegeven op zichzelf zegt al iets. Waarom staat dat nou nergens anders, maar daar wel? Nou ja, dat heeft zijn redenen. Die late brieven van Paulus, dat zijn dus de brieven die hij geschreven heeft tijdens zijn gevangenschap en daarna in Rome. Handelingen 28 spreekt daarover. En dat is zeg maar aan het eind van dat Bijbelboek, Handelingen 28, het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen. Alles wat daar geschreven is, dat vertelt ons iets over de ontwikkeling van het heil in de periode van de apostelen. De evangeliën zeggen ons iets over het verblijf van de Heer Jezus op aarde en de boodschap die destijds verkondigd werd, namelijk het evangelie van het koninkrijk. En toen is de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood, is hij 40 dagen later naar de hemel gegaan. En toen is de geest uitgestort 10 dagen later op de Pinksterdag over 120 Joodse mensen ongeveer die daar bijeen waren in de bovenzaal. En toen heeft God een vervolg gemaakt met zijn werk door de prediking van de apostelen. aan het volk van Israël. En gaandeweg, gedurende de boekhandelingen, werd duidelijk dat het volk van Israël het heil, wat hen aangeboden werd, niet heeft aanvaard. Totdat je uiteindelijk, want Paulus die wordt op een gegeven moment ook door de Heer geroepen. Dat was op zichzelf eigenlijk ook wel iets bijzonders als je dat leest in het boek Handelingen. Omdat er namelijk al een stel apostelen waren. Ja toch? De 12 worden zij genoemd. Dat is een groep van 12 apostelen. En die groep die is met eentje verminderd doordat Judas eruit ging. En dan lees je in het begin van het boek Handelingen dat er een nieuwe apostel gekozen moet worden in de plaats van Judas. Ik bij mezelf zou denken van nou ja, als ik de Heere God, ik zeg het met alle eerbied hoor. Maar als ik de Heere God was, dan dacht ik van nou weet je, ik heb nog de bedoeling met Paulus, dus laat maar even wachten. Dan mag hij op die plaats straks. Hè? Kijk, zo efficiënt hè, kun je zijn, nietwaar? Maar de Heere God deed dat niet. Er werd iemand anders gekozen, Matthias. En zo werd de groep van de 12 compleet. Ze zegt, nou dat is mooi, dan is die groep ook weer compleet. Cessa, hè? Dat is het. Nee, want wat blijkt? Op een zeker ogenblik, lezen we het verslag in het boek Handelingen, roept God Saulus van Tarsen. Latere Paulus. En hij geeft hem een apostelschap. En dan blijkt dus dat naast die groep van die 12 iemand anders geroepen wordt om ook in de dienst van de Heer het een en ander te doen. En als je dan het boek Handelingen doorleest, nou, daar is zo'n boekje bijvoorbeeld dan mooi voor, hè? Paulus' bediening in het boek Handelingen, dan kan je dat precies lezen allemaal. Dan merk je ook dat Paulus aanvankelijk eigenlijk gewoon min of meer, zeg ik, verder gaat met die boodschap die de apostelen ook verkondigden. Hij gaat ook eerst naar de Joodse mensen, alleen niet in het land, maar buiten het land Israël. Ik zeg wel eens schetsgerend, Paulus die werd gelijk aangesteld in de buitendienst. Hij werd ook buiten het land geroepen, hè? Op weg naar Damascus was hij, in Syrië. En die heeft een opdracht van de Heer ontvangen. En overal waar Paulus kwam, in al die steden in het buitenland, daar zocht hij eerst de Joodse mensen op. Hij ging eerst naar de synagoge toe, voor zover die aanwezig was. En als er geen synagoge was, dan ging hij naar een gebedsplaats toe, hè? Want ja, er woonden allerlei Joden in het buitenland. En niet overal was een synagoge, maar daar hadden de Joden de gewoonte dat ze een gebedsplaats hadden. En daar kwamen ze dan samen om iets van hun godsdienst te beoefenen, zeg maar. En daar ging Paulus ook naartoe, want hij wilde eerst de Joden vertellen van Jezus Christus, die uit de dood was opgestaan, enzovoort, enzovoort. En net als in het evangelie ging ook die boodschap gepaard met wonderen en tekenen, zowel bij de 12 apostelen, Petrus, Johannes, Jacobus, als ook bij Paulus. En zo wordt het volk van Israël, de Joden in het land en buiten het land, bereikt met de boodschap, het evangelie, het heil dat God aanbood in Jezus Christus, de Messias, zijn zoon, de zoon van de levende God. Nou, kom je dan uiteindelijk in Handelingen 28 terecht, dan komt Paulus nog in Rome, en in Rome was een grote Joodse nederzetting in die tijd, en daar was wel degelijk ook een synagoge. Het was zelfs zo dat de Joden in Rome binnen het Jodendom in die dagen een hele belangrijke, vooraanstaande rol speelde. Dus dat was niet zomaar een nederzetting. En hij komt daar in Rome ook in gesprek met de Joden daar, met de voormannen der Joden in Rome. En hij vertelt hen ook weer de boodschap en zo. En dan blijkt dat zij opnieuw het heil afwijzen. En dan doet Paulus uiteindelijk in Handelingen 28 een hele eigenlijk een hele belangrijke. Misschien moeten we daar maar even beginnen. In Handelingen 28, vers 28. Dan hebben we dat even als uitgangspunt. En dan zijn we dus terechtgekomen aan het einde van het boek Handelingen. Wat dus een geschiedkundig boek is, hè? Daarin wordt de geschiedenis van die tijd verhaald. En het is wel leuk om te lezen wat er staat in, vers 20, van Handelingen 28. Paulus is daar inmiddels in Rome. En dan moet hij verantwoording afleggen van datgene waar hij mee bezig is. En dan krijgt hij verlof te spreken. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 20. Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken. Want om de hoop van Israël draag ik deze keten. Hij was geketend, hij was gevangen genomen door de Joden. En naar de keizer gezonden in Rome. En nou staat hij hier in Rome. En hij zegt van ja, waarom sta ik hier nou? Eigenlijk gewoon om de hoop van Israël. Daarom draag ik deze keten. Ik heb een boodschap voor Israël. Maar ja, in plaats van dat mijn volk, ik zeg nou even mijn eigen woorden. In plaats van dat mijn volksgenoten die boodschap hebben aangenomen, hebben ze mij gevangen gezet. En nou sta ik hier, geketend en wel. En het is mooi dat hij daar zegt, om de hoop van Israël. Dus ook daar zegt hij eigenlijk dat hij nog steeds bezig is in de bediening van Gods wegen met betrekking tot het volk van Israël. Ja? Nou, en dan komt hij dus verder te spreken met de Joodse voormannen daar. En dan op een gegeven moment merkt hij dat zij het heil niet aanvaarden. Hij spreekt met hen, staat er in vers 23, nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, met wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voortelde. Dus hij predikte nog steeds dat evangelie van het koninkrijk. Pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus. Dus de persoon van Jezus verkondigde hij. En we weten, Jezus is de Messias, de Christus. Uit de wet van Mozes en de profeten. Moet je voorstellen, hè? Want, ja, het is jammer dat ze toen nog geen, hoe noem je dingen? MP-dingen of zo? Ja, MP3'tjes en zo hadden, hè? Paulus die heeft een hele Bijbelstudie gehouden, maar dat hing niet zo'n ding. Dat is wel jammer. Dan hadden wij die toespraak ook even kunnen vermenigvuldigen of zo, hè? Want ik ben wel zo benieuwd wat hij dan allemaal daar verteld heeft, hè? Dat lijkt me nou zo mooi om dat nog eens achteraf terug te horen dan. Maar uit de wet van Mozes en de profeten heeft hij verteld over Jezus. Moet je nagaan. En niet zo'n beetje. Van de vroege morgen tot de avond toe. Hè? Dat is wat. Zal ik je zo'n geheimje vertellen? Tegenwoordig niet zo erg meer. Maar vroeger kwam ik naar een kerk en kring en overal waar maar iemand kon staan met een Bijbel, daar kwam ik te spreken. En ik ben wel in kerken geweest en stond ik op de kansel te spreken. En als ik dan 20 minuten gesproken had, dan zag ik al die mensen al zo kijken. Ja, dat is echt waar. Ik denk, nou, dat is wel snel, 20 minuten. Ja. Dan heb ik al het gevoel dat ik naar op gang gekomen ben. Ja, Paulus die sprak van de vroege morgen tot de late avond aan toe. Dat is wat. Dus ik zou zeggen, ga er maar voor zitten. Geweldig, hè. Zo'n hele dag. En dan staat er, vers 24, sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. Dus ja, het was niet zo dat het volk van Israël tot geloof kwam, de Joden, nee, sommigen. Sommigen gaven er gehoor aan en anderen niet. En ik kan u zeggen, de meerderheid niet. En die sommigen, dat was ook in de dagen van de Heer Jezus zo, sommigen hebben hem aanvaard. Hij kwam tot het zijne, staat er in het Johannes Evangelie, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, het volk van Israël heeft hem niet aangenomen. Ja, sommigen. Maar niet Israël als volk. En aan het volk bood God het heil in Jezus, in Christus aan. Maar dat gebeurde niet. En hier evenmin. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. Nadat Paulus dit ene woord gesproken had, dus dat heeft hij nog gezegd op het laatst, hè, toen hij merkte van ja, ook hier wordt de boodschap niet aanvaard. Terecht staat er, heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Dat is dus een soort van slotconclusie van de apostel Paulus. die hij omschrijft met de woorden van Jesaja. Ik moet zeggen, dit is de derde keer dat Jesaja 6 gesproken wordt. De eerste keer was in de dagen van Jesaja zelf. Jesaja leefde in en om Jeruzalem. Had een boodschap van God voor het volk, dat ze zich moesten bekeren vanwege hun verregaande afdwalingen enzovoort. En hij sprak deze woorden uit als een soort van illustratie van hun ongeloof in die tijd. De tweede keer, vind je in het evangelie, is het de Heer Jezus die Jesaja 6 citeert. He, op het moment namelijk dat de Heer Jezus ook merkt dat het volk hem afwijst, terzijde stelt. Dat zijn prediking van hem of van zijn discipelen geen gehoor vindt bij het volk. Dan citeert hij ook Jesaja 6. Vanwege het ongeloof in die dagen. En nu is het Paulus, tientallen jaren later, die hetzelfde doet bij de Joden in Rome. Tot drie keer toe dus. En u weet wat de wet zegt, hè? Op het getuigenis van twee of drie zal alle zaak vaststaan. Wij zeggen in ons spraakgebruik, driemaal is scheepsrecht. He? Heb je het één keer gedaan, dan doe het nog maar een keer. En heb je twee keer, nog één keer dan, drie keer is scheepsrecht. En dan staat het ook wel vast. En zo is het nu ook gebeurd. He, dus de derde keer blijkt dat het Joodse volk het heil niet ervaart. En dan zegt Paulus in vers 28, het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen dan ook horen. He, en als er staat, het is een bekendmaking. He, Paulus zegt, het zij u dan bekend. Dus nadat vast is komen te staan dat Israël als volk het heil niet heeft aanvaard, doet Paulus een bekendmaking en zegt dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. En nou is het mooie, ja, ik kan niet altijd overal diep op ingaan, want dat kost allemaal zoveel tijd, hè. En het is al late avond, dus anders hadden we vanmorgen moeten beginnen. Maar dat woordje heil, wat hier staat, dat is nou weer zo prachtig, hè. Dat is heel speciaal eigenlijk. Dat is soterion in het Grieks. Soterion. En dat is een bijzonder woordje. Kijk, dat woord, dat komt veel vaker in de Bijbel voor, alleen dan staat er meestal soteria. Maar hier staat soterion. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat daar feitelijk niet iets mee bedoeld wordt, maar iemand. En dit woordje, heil, komt slechts drie keer in de Bijbel voor in het Nieuwe Testament. Dat is hier. En dat is in Lucas hoofdstuk 2. Ik ga het niet opzoeken, ik vertel het alleen even. Je kunt het misschien thuis nog eens nalezen. Dat is in Lucas 2, namelijk op het moment dat de Heer Jezus als baby na 40 dagen wordt voorgedragen in de tempel door Jozef en Maria. Want wie zijn er dan in die tempel? Ja, Simeon en Anna. En dan is Simeon daar, die had een godspraak ontvangen dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien, weet je nog? En dan op een gegeven moment dan mag hij de baby, hè, 40 dagen oud, Jezus in zijn armen houden en dan zegt hij, nu laat gij Heren uw dienstknecht gaan, want mijn ogen hebben uw heil gezien. En dat is hetzelfde woord als hier, soterion. En wat zag Simeon? Ja, hij zag niet iets, hij zag iemand. En dat woord soterion, dat heeft dus feitelijk betrekking op de persoon van Christus. He, zoals hij in het Oude Testament al werd aangekondigd, en zoals hij in het Evangelie wordt verkondigd, zo zegt Paulus aan het einde van de bediening aan Israël, dat dit heil Gods, en daar bedoelt hij dus feitelijk mee, de persoon van Christus, de heiland, de verlosser, de Christus des Heren, dat die aan de heidenen gezonden is. En daarmee wordt de Heer Jezus dus, ja het klinkt gek als ik het zo zeg, maar dat moet u me niet kwalijk nemen, ik weet ook niet anders te zeggen. Daarmee wordt de Heer Jezus dus eigenlijk als de Christus weggehaald bij het volk van Israël. En hij wordt, zeg maar, neergezet, ja het klinkt haast oneerbiedig, maar hij wordt neergezet te midden van de volkeren. En nou is het bijzondere, dat een aantal jaren later, nadat Paulus dit gezegd heeft, de inwoners van het land Israël door de Romeinen, het Romeinse leger, in het jaar 70 na Christus, uit het land verdreven werden. En waar kwamen al die Joden terecht? Onder de volkeren. En broeders en zusters, ik vind dat zo prachtig. Want God wist wel hoor, dat er in het jaar 70 die Romeinse veldheer Titus zou komen om dat volk in te nemen en Jeruzalem en de inwoners te verstrooien. Dat wist God wel. En nog voordat dat gebeurde, heeft God er al voor gezorgd dat de heiland zich onder de volkeren bevond. Ik heb het wel eens zo gezegd, wat een wonder van Gods liefde en genade. Dat er een oordeel moest komen over de inwoners van het land vanwege de ontrouw en de ongehoorzaamheid en de verwerping van de Messias enzovoort enzovoort. En dat hij zijn zoon heeft uitgezonden naar de heidenen en vervolgens werden die Joden uit het land onder de heidenen, onder de volkeren gebracht, in de diaspora noemen we dat, hè, in de verstrooiing. En daar stond de Heer Jezus alweer met open armen op te wachten. Vind je dat nou niet schitterend? Dat is toch een blijk van Gods liefde. Hè, en ja, hoeveel Joden zijn er ook niet geweest later onder de volkeren die de prediking van de Heer Jezus hebben gehoord. En ook inderdaad tot geloof gekomen zijn. En dat is ook Gods bedoeling, want in deze tijd, na Handelingen 28, is God bezig met de uitroeping, de formering van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En die bestaat uit, ja, uit gelovigen. En wie zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld gelovige Joden, maar ook gelovige heiden, hè, gelovige mensen uit Nederland, gelovige Japanners, gelovige, noem ze allemaal maar op. Gewoon uit al de volkeren zijn er gelovigen en God roept uit. He, en al die uitgeroepenen die vormen tezamen een gemeente. He, want dat betekent ook het woord gemeente in de Bijbel. He, ecclesia, uitgeroepenen. He, dat is een verzameling van uitgeroepenen. Mensen die geroepen zijn door de roepstem van het evangelie. En zich inderdaad tot de Heer Jezus Christus hebben bekeerd. Zich hebben overgegeven aan hem. Geloven in hem als hun verlosser en zaligmaker. En als de Heer van hun leven, de gekruiselde, de opgestane, de verheerlijkte Christus, die hem hebben aanvaard. Weet je wel, ja, die mogen dan vervolgens, worden zij genoemd door Paulus in Efeze 1 bijvoorbeeld, de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En daar zijn Joden bij en daar zijn heidenen bij. Paulus was de eerste, zeg maar, die als Jood daarbij hoorde. En het aardige is, daar heb je nou ook weer die voorzienigheid van God. He, want kijk, Paulus was natuurlijk na geboorte, hij had een Joodse moeder, hè, in ieder geval. Dus hij was Jood van afkomst, maar hij bezat ook het Romeinse burgerschap. Weet je nog? Dus hij was eigenlijk Jood en heiden tegelijk. Mooi, hè? Dat is toch prachtig mooi. Want Paulus, ja, dat was de eerste eigenlijk die dit bekendgemaakt heeft, hè, dat er nou een verandering zou komen in het heilshandelen van God. Want het handelen met Israël was nu voorbij. En zeg je nou, en wat gaat God nou doen? Hè, als nou de bediening voor Israël ten einde is, ja, wat komt er dan? Nou, wij weten inmiddels wat er dan gekomen is. Namelijk dat is dat God een verborgen aspect van zijn plan bekendgemaakt heeft. Waarover de late brieven van Paulus spreken, Efeziërs, Colossenzen, en die heeft betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. En aan wie heeft God dat bekendgemaakt? Aan Paulus. Niet aan die twaalfen, aan Paulus. En door Paulus, die heeft het immers opgeschreven, toen hij in gevangenschap in Rome was, heeft hij het bekendgemaakt aan, ja, aan iedereen die het maar lezen wil en horen wil. En Paulus was, zeg maar, het begin van die gemeente, dat lichaam van Christus. Zou je kunnen zeggen, hè, met enige vrijheid. Jood en heiden, samen in één lichaam. Het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Nou, dan komen we bij die gezonde leer terecht. Hè. Ik zei al dat, die komt voor in de late brief. Maar even over dat woord gezond. De gezonde leer. Dat woord gezond, dat is wel leuk om even te noemen. Dat komt van het Griekse woord, die kennen wij ook heel goed namelijk. Hygiëne. U weet wel wat hygiëne is, toch? Tenminste, dat mag ik hopen. Hè? Ja. Ik kom wel eens ergens of ik zie wel eens iemand denk van nou, die weet niet helemaal wat hygiëne is. Hè? Hygiëne. Nou, maar dat is een Grieks woord. En als iets hygiënisch is, dan geeft dat aan dat de kans op ziekte en besmetting en dergelijke klein is, minder wordt. Hè? Als mensen niet hygiënisch zijn op zichzelf bijvoorbeeld, ja, dan lopen ze veel meer kans om ook ziek te worden. In het Nederlandse hygiëne zit eigenlijk min of meer heeft de betekenis van een voorwaarde om gezond te blijven. He, maar van oorsprong in het Grieks betekent het woord hygiëne gewoon gezondheid. He? Dus als je hygiënisch bent, dan ben je feitelijk gezond. He, dat is de betekenis vanuit de originele tekst. En het wordt dan ook dikwijls gebruikt in de evangeliën bijvoorbeeld voor de lichamelijke gezondheid. He? Of mensen ziek waren of gezond waren. Er is één uitzondering en daar ga ik even met u mee naartoe naar Lucas hoofdstuk 5. Want dat woord dat kon namelijk ook een overdrachtelijke betekenis hebben. Lucas hoofdstuk 5. Daar staat in vers 29, Lucas 5 vers 29. En Levi richtte een grote maaltijd voor hem, voor de heer Jezus aan in zijn huis. En er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hen aan tafel waren. En de fariseeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en de zondaars? Dus dat werd de Heer Jezus kwalijk genomen. En Jezus antwoordde en zei tot hen, en dan komt het, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Maar zij die ziek zijn. En u voelt wel dat het hier dus niet letterlijk bedoeld wordt, maar overdrachtelijk. En dat blijkt ook wel, want in vers 22 staat, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. En die rechtvaardigen staan voor degenen die gezond zijn. Maar zondaars. En daar staat het woordje ziek voor. Dus hij zegt eigenlijk van ja, kijk, als je gezond bent, dan hoef je de dokter niet te waarschuwen. Dat heeft geen enkele zin. Maar als je ziek bent wel. En zo zegt de Heer Jezus, ben ik niet gekomen voor rechtvaardigen. En hij bedoelt dat natuurlijk, ja, er zit zelfs ook een beetje iets van cynisme in ook. Want hij bedoelt hier met die rechtvaardigen, die fariseeën en die schriftgeleerden. Want die vonden zichzelf namelijk zo rechtvaardig, dat weten we. In ieder geval een deel van hen, hè? Er waren goede uitzonderingen gelukkig. Maar over het algemeen hadden die fariseeën en die schriftgeleerden aardig met zichzelf getroffen. En de Heer zegt van ja, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen hoor, ik ben gekomen voor zondaars. Daarom schoof hij aan bij tollenaars en hoeren en noem ze allemaal maar op. Mensen die zich ook bewust waren van hun eigen zondigheid. He, van hun eigen falen, van hun eigen tekortkomingen. Niet waar? En zo zie je dus dat hier dat woord gezond staat tegenover ziek, zoals rechtvaardig staat tegenover zonde. En het mooie is dat dat dus betekent dat gezondheid in overdrachtelijke zin ook te maken heeft met rechtvaardigheid. Kijk, en in die overdrachtelijke betekenis wordt het later in die brieven van Paulus, in de uitdrukking bijvoorbeeld de gezonde leer, ook gebruikt. Want het gaat Paulus er niet om of je nou lichamelijk gezond bent of niet, maar het gaat om de geestelijke toestand. En als ik dan dat woordje gezonde leer, die uitdrukking gebruik, dan zou ik eigenlijk ook kunnen zeggen, ja, dat is de rechtvaardige leer. Begrijpt u wat ik bedoel? De rechtvaardige leer. En wat is rechtvaardig? Wel, rechtvaardig of gerechtigheid, dat heeft te maken met datgene wat God wil. Gerechtigheid, dat houdt verband met het recht van God. Wat vindt God recht? En wat doet God recht? Kijk, en dan gaat het er helemaal niet om wat wij recht vinden of krom of zo. Wat wij goed vinden of verkeerd of zo. Nee, het gaat erom, wat vindt God ervan? Hoe kijkt de Heere God er tegenaan? Wat is in overeenstemming met het recht van God? En dat woord rechtvaardigheid, dat kom je natuurlijk in de Bijbel talloze keren tegen. Of afleidingen daarvan, het werkwoord gerechtvaardigd worden. Romeinen 3, allen hebben gezondigd. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Romeinen 3. Ik kan ook gewoon zeggen, allen zijn ziek en worden om niet genezen door de Heer Jezus. Ja, dat komt op zelden neer. Dus het gaat om, wat is recht voor God? En dat is belangrijk, broeders en zusters, als we het hebben bij over zo'n uitdrukking, de gezonde leer. Hè? Dat gaat eigenlijk om de rechte leer. Hè? En mijn vraag zou kunnen zijn, bent u recht in de leer? Ja. Bent u rechtzinnig? Of bent u vrijzinnig? Ja. Nou, maar ik noem die woorden even, omdat die natuurlijk wel bekend zijn in christelijk Nederland. Vooral in het orthodoxe deel. Hè? Recht in de leer. Rechtzinnig, weet je wel? Ja. Nee, maar nou hebben we het even niet over de kerkelijke traditie en de betekenissen die daar aan dat soort woorden gegeven zijn in de loop der tijd. We hebben het nu over de Bijbel. Wat verstaat de schrift eronder? Hè? En als je rechtzinnig bent, dan is dat eigenlijk een hele goede zaak. Voor zover het betrekking heeft op je houding ten opzichte van het woord van God. Hè? En je geloof in dat woord van God. En je omgaan met het woord van God. Daarin is het belangrijk om rechtzinnig te zijn en om recht in de leer te zijn. En dan is dat niet dus een dogmatisch statement of zo, weet je wel. Je moet recht in de leer zijn van welke kerk of club dan ook. Nee, recht in de leer van God. En daar heeft die uitdrukking gezonde leer mee te maken. En alles wat recht is voor God, dat heeft in ieder geval, is dat ook in overeenstemming met Gods wil. En dus ook met Gods plan. En dat is zo mooi met de Bijbel. Kijk, de Bijbel is niet alleen maar een stichtelijk boek. Waarin je hele mooie dingen kunt lezen. En ja, waarin je soms ontroerd kunt raken door datgene wat er staat. Niet waar? Dat is allemaal prachtig. Mooi. Kun je elkaar mee dienen. Kun je jezelf ook mee dienen als je soms eens in de put zit of wat dan ook. Ga dan naar het woord van God. En lees daar over de liefde van God en over zijn genade en noem het allemaal maar op. Maar de Bijbel is niet alleen een stichtelijk boek. De Bijbel maakt ook de wegen des Heren bekend. Dat wil zeggen, er is in de Bijbel ook sprake van een plan van God dat daarin ontvouwd wordt. En ook als het gaat om die gezonde leer, is het heel belangrijk ook om te erkennen en te onderkennen wat het plan van God is. Nou, daarom ben ik ook een beetje met die lange inleiding begonnen vanavond. Om te laten zien hoe dat gegaan is eigenlijk tijdens die handelingenperiode. En waar het dan uiteindelijk terechtgekomen is. Want zo is Gods weg in de geschiedenis gegaan. En die weg, die moeten wij dus, willen wij Gods plan leren kennen. Die weg, die moeten wij volgen. En daar moeten we eerbied voor hebben. We moeten recht doen aan de voortgang van het heilsplan van God. En wat ik het eerste zei vanavond, er zijn heel wat mensen die plaatsen als het ware dwaalleren en misleidingen en allerlei onverderfelijke zaken tegenover de gezonde leer van de Bijbel. Want alles wat in de Bijbel staat is gezond. Ja, maar het is niet alleen belangrijk of iets in de Bijbel staat. Kijk, als het in de Bijbel staat is het sowieso gezond. Want de Bijbel is het woord van God. Maar het is ook belangrijk om jezelf af te vragen, ja, maar waar staat het in de Bijbel? Dat is het onderscheid wat je moet gaan krijgen als je de Bijbel leest. En ik moet eerlijk zeggen dat er natuurlijk een groot gebrek is aan onderscheid in de christelijke goegemeente tegenwoordig. Omtrent de wegen des Heeren. Kijk, David, die had nog die bede in zijn hart. Psalm 86, vers 11. Leer mij, Heeren, uw weg. opdat ik in uw waarheid wandelen. Kijk, dat was het verlangen om recht in de leer te zijn van David. En David was een man met allemaal fouten en tekortkomingen, dat weten we allemaal wel. Ik ken het leven van David wel. Maar hij was wel iemand die had zijn hart erop gericht om de Heer te willen dienen. En daarom bidt hij ook, Heere, leer mij uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. Dat betekent ook dat je dus niet dingen zomaar voor kennisgeving aanneemt. Nee, maar dat je het ook wel degelijk, ja, onderdeel maakt van jezelf. Leer mij uw weg, opdat ik in die waarheid wandelen. En dan staat erachter nog in Psalm 86 vers 11, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Want dat is de roeping van de mens, uiteindelijk, hè. En een heleboel mensen weten dat niet, maar het is wel de roeping van de mens. Dat is namelijk dat hij de Heer, de Allerhoogste, de God van hemel en aarde, dient. Hem de eer geeft die hem toekomt. Zich afhankelijk stelt van hem. En het geweldige is, maar ja, daar kunnen wij, hoop ik, allemaal stuk voor stuk van getuigen. Dat als je inderdaad je leven overgegeven hebt in de handen van de Heer. Dan citeer ik een broeder bij ons uit de gemeente, een oude broeder, die altijd in zijn gebed zegt. Heer, wat in uw hand gelegen is, dat is in goede handen. Maar zo is het. En dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Dat je zegt, mijn leven is in de hand van God. He? Ik vind dat zo prachtig, hè. Ik was net nog even bij Sietse in Heerenveen. Ja, en je ziet gelijk dat je een kankerpatiënt voor je hebt. Ja. Maar dan toch, hè, als je zo even aan het praten bent, dat iemand dan zegt van, joh, ik zie wel hoe lang het duurt. He? En die chemokuren enzovoort en nee. Oh, misschien dat dit de kerst wel halen, misschien nog wel langer. Maar, zegt hij, mijn leven is in de hand van de Heer, dus ik maak me geen zorgen. Ik bedoel, als ik dat zeg, terwijl ik kerngezond ben enzovoort, nou ja, dat is makkelijk voor mij om te zeggen. Maar in zo'n situatie, dan denk ik, prijs de Heer, hè. Ik wil Sietse geen eer geven verder, maar dat is wat God doet in je leven. En dat je ook in die periodes, in die momenten, en dat kun je gewoon, ook als je gezond bent, gewoon in je zak steken. En want je weet niet hoe je gezond blijft namelijk. En er kunnen allerlei dingen in je leven gebeuren. Op wat voor manier dan ook. Maar als je leven is in de hand van de Heer, dan ben je in goede handen. En dan zal God ook genade geven op het moment dat je het nodig hebt. He, dat je dan ook weer verder kunt. Want bij God is er altijd, bij God is nooit een doodlopende weg. Zelfs niet als je de dood tegemoet. Heb ik je dat nooit verteld, dat ik een zuster in het westen van het land, he, die was ook kankerpatiënt en die was op laatst ook opgegeven, zo heet dat, hè. En die lag ook thuis met allemaal van die flessen en toeters en bellen en zo, weet je wel. Nou, en dan gingen we nog een keer naartoe, mevrouw en ik, Nella en ik. Want ja, het leek echt dat ze spoedig zou heen gaan. En we komen daar binnen op ziekenhuisbed in die kamer enzovoort. Hè. Ja, het is allemaal geen gezicht natuurlijk. En dan komen we daar binnen en zeg, hey Roos, want zo heette ze. Hoe is het nou? Nou, oh, zegt Roos, met de laatste krachten, gaat de goede kant op. Ja, kijk, dat vergeet je nooit weer, hè. Dat vergeet je leven nooit meer. He? Want ja, soms dan weet je toch niet precies wat je zeggen moet of zo. Weet je. Het is altijd een beetje lastig om zo ergens binnen te gaan. En, dus ja, hoe is het met je, Roos? Het gaat de goede kant op. He? Want ze was zo verzekerd in haar Heer en Heiland. He? En inderdaad, korte tijd later is ze overleden. En een dienst gehad ook, waarin we getuigd hebben van de Heer Jezus. En, ja, dat zijn geweldige dingen, broeders en zusters, hè. En laten we dat koesteren, die dingen. We hebben zo'n machtige en rijke God. Hè? Zo'n liefdevolle Vader in de hemel. En het is zo geweldig dat je inderdaad kunt zeggen, mijn leven is in zijn hand. Hè? En dat maakt niet uit of je ziek bent of gezond, of je arm bent of rijk of dik of dun of groot of klein of dik. Nou ja, noem het allemaal maar op. Maakt helemaal niet uit. Als je kunt zeggen, als je kunt zingen, hè? Te weten, Jezus mint ook mij. Dat is mij meer dan alles waard. He? Hou dat vast. Goh, is die zomaar weer aan het preken? Dat moet niet, want ik moet Bijbelstudie geven. Dus het gaat er ook om, niet alleen dat iets in de Bijbel staat, maar ook waar staat het in de Bijbel? Want je moet alle dingen wel in de context lezen van het plan van God. Nou, daar heeft die uitdrukking gezonde leer mee te maken. Laten we naar die brieven van Paulus toegaan in Timotheus. 1 Timotheus 1. Ik ga niet alle teksten lezen waar het staat, want dat voert te ver, maar ik wil er wel een paar met u even doornemen. En daar hebben we gelijk al een mooi gedeelte te pakken. Ook als het gaat om orthodoxie en zo. Hè? En wat wij dan noemen de kerkelijke traditie en al dat soort dingen. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 1, vers 3. Doe zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb, blijf nog te Efeze. Om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Nog zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtregisters, die veel meer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Kijk, dat is de bedoeling van God, hè? Dat ons geloof ongeveinsd is. Voel je? Dat het dus niet een kwestie is van, nou ja, ik hoor nou eenmaal tot een bepaalde club en ik moet me een beetje gedragen zoals dat in die club ook gewoon is. Ja? Ik denk dat heel veel mensen van u wel weten wat het over gaat. Hè? Want de mens is daar ook heel, heel gauw toe geneigd. Hè? Nee, het geloof moet niet een optelsom zijn van tradities en inzettingen door mensen bedacht en zo. Nee, het moet voortkomen uit je relatie met God. Hè? En het moet voortkomen uit je geloof in het woord van God. Ja? Dat is het criterium. En dan staat, zegt Paulus, door dit spoor te verlaten, zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat. Zij willen namelijk leraars der wet zijn. Dus Paulus heeft hier ook heel duidelijk nog ja, te maken ook met allerlei stromingen in die tijd vanuit het Jodendom, van het wetticisme, weet je wel. Terwijl hij natuurlijk de boodschap van de genade heeft verkondigd. En Titus 2 vers 1, daar schrijft hij, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En die genade, die predikte hij. En wat merk je nou? En dat was ook al tijdens Handelingen al een kwestie. In de Galatenbrief komt het namelijk ook aan de orde. Dat er allerlei leraars waren. Hè, en verschillende daarvan kwamen uit de Joodse achtergrond. Die zeiden, ja, die Paulus die kan dan wel de genade preken. Maar denk erom, je moet wel de wet houden hoor. Snap je? En ja goed, dat leidde tot allerlei problemen. En Paulus zegt, nee, dat is ijdel gepraat. Ze willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken. Dus Paulus zegt, ze willen leraars der wet zijn, maar ze weten eigenlijk helemaal niet waar ze het over hebben. Wij weten, zegt hij, dat de wet goed is. Kijk, hij doet dus ook niks aan de wet af. Nee, in Romeinen schrijft hij ook, en de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Ja, die wet, daar mankeert niks aan. En hij zegt, wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. Met andere woorden, die wet op zichzelf is prima, maar je moet hem wel wettig toepassen. En dat is trouwens met elke wet zo. Het gaat hier nou met name over de wet van Mozes natuurlijk. Dat is de achtergrond van deze woorden van Paulus. Maar het is in het gewone leven is het precies zo. Hè? Ik bedoel dit, maar als er een vogel door rood licht vliegt, dan krijgt hij geen bekeuring. Tenminste, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou kan je tegenwoordig natuurlijk niet weten, hè, sinds agenten moeten voldoen aan een bepaald kwotum. Hè? Ik zou denken, slingeren al die vogels op de bom, man.
Vreemde vogels.
Vreemde vogels, ja. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Maar als ik met mijn auto door het rode licht rijd, ja, dan krijg ik ook niet altijd de bekeuring. Maar als dat gezien wordt, dan ben ik de pineut. Want de wegen en verkeersreglement heeft op mij van toepassing, niet op vogels. He, dus je moet goed toepassen. Anders heeft het geen waarde. He, dan is het alleen maar onzin. Stel je voor dat je een agent ziet staan zo. De vogel door het rode licht. Weet je wel? Dan zeg ik nou, die man die is gek. Ja. En zo zegt Paulus. Er zijn mensen die willen leraars de wet zijn. Maar ze weten helemaal niet waar ze het over hebben. Want ze zijn namelijk uit de traditie bezig. Allerlei dingen te debiteren. Te zeggen. Maar je moet weten, zegt Paulus, dat de wet goed is als iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige. Maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten, onheiligen, vadermoorders, moedermoorders, doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielenverkopers, leugenaars, mijnedigen. Goh, wat zijn er toch dingen, hè? En al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, zegt Paulus. In overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Om kort te gaan, broeders en zusters, even samenvattend. Paulus zegt dus eigenlijk van luister, ik heb een boodschap verkondigd. En Timotheus, hou je nou aan die boodschap? En als je andere mensen in je kring hebt of tegenkomt die andere dingen verkondigen, hè, die leraars der wet willen zijn of wat dan ook, druk ze dan met de neus op de feiten. Hè, want de boodschap die nu verkondigd moet worden, de gezonde leer, moet in overeenstemming zijn met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Hè, dus als zij niet zeggen, zegt Paulus, wat ik verkondigd heb, dan houden ze zich dus niet aan de rechte leer. Nou, dat is er aan de hand. En daar wordt Timotheus voor gewaarschuwd. Want Timotheus die is de opvolger van Paulus in de dienst van de Heer. En Paulus geeft hem een advies mee om vooral korte metten te maken met alles wat tegen die gezonde leer ingaat. En ik vind het zo mooi dat hier ook gesproken wordt over het evangelie der heerlijkheid van de zalige God. Dat is een hele omschrijving, hè? Kijk, het gaat niet zomaar om het evangelie van de Heer Jezus. Nee, het evangelie, de blijde boodschap van de heerlijkheid van de zalige God. Het gaat erom dat je Christus kent in zijn heerlijkheid. Dat je hem kent als het heil Gods. Dat je ook weet dat je in hem en door hem geworden bent, degene die je nu bent, namelijk een heilige en gelovige in Christus. Even verder en dan ga ik naar de tweede brief van Timotheus. 2 Timotheus. En dan het eerste hoofdstuk. 2 Timotheus 1. Daar staat. Even kijken waar ik. Paulus die maakt soms van die lange zinnen, hè? Nou ja, ik moet toch maar even beginnen voor in vers 8, hè? 2 Timotheus 1, vers 8. Daar zegt hij tegen Timotheus, schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij zijn gevangenen. Dat is ook wel bijzonder als je dit leest. Hè? Schaam u niet voor het getuigenis van onze Heer. Nou ja, daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Maar Paulus zegt ook, schaam u ook niet voor mij. En waarom zegt hij dat nou? Nou, omdat Paulus was een gevangene. Deze brief aan Timotheus, die heeft hij geschreven vanuit zijn laatste gevangenschap. Het is ook de laatste brief die Paulus geschreven heeft. We hebben net Handelingen 28 gehad, toen was hij gevangen in Rome, hè. Maar daaruit is hij nog weer een poosje vrijgekomen. En later is hij opnieuw in gevangenschap gebracht. En daar is hij ook niet meer levend uit de voorschijn gekomen. En in die gevangenschap heeft hij deze laatste brief geschreven. Dus Paulus was een gevangene. En zat eigenlijk te wachten op zijn berechting, op zijn dood. En nou zegt hij tegen Timotheus, schaam je niet voor mij. Want ja, laten we eerlijk zijn, broeders, we kunnen ons wel een beetje iets bij voorstellen, hè. Dan is er zo'n apostel die verkondigt de boodschap van God en die claimt, hè, dat hij van God een geheimenis heeft ontvangen en dat hij geweldige dingen mag verkondigen. Maar ondertussen zit hij wel in de bak. Hè? Je denkt van, nou, dat is niet echt reclame voor de zaak, weet je wel. Maar Paulus zegt, joh, schaam je niet voor mij. Hè? Want ik ben een gevangene van de Heer. Maar, staat er, wees medebereid, net als ik zelf, voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Want ja, als je het evangelie verkondigt, En vooral als je de boodschap van Paulus verkondigt, dan word je dat niet altijd in dank afgenomen. Zeg ik maar even heel netjes. Daar komt vaak een stukje lijden aan te pas. In de kracht van God, zegt hij, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen plan, hè, zijn eigen voornemen en de genade. Welke genade? Wel, de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Of letterlijk, voor de tijden der eeuwen. Daar gaat een eind terug hoor. Voor de tijden der aionen. En voordat er ook überhaupt nog maar een wereld was. Voordat de tijd er nog was. Was er al genade, zegt Paulus, bestemd voor ons. Heel bijzonder. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Aangesteld door God uiteraard. Om die reden, zegt hij, draag ik ook dit lijden. En ik schaam mij daarvoor niet. Dus Paulus zit in de gevangenis, kan geen kant op, is gebonden. Kijk, en wij lezen dat nou zo, en dat maakt ons op ons misschien niet zoveel indruk, maar u moet je toch af en toe eens even proberen te realiseren wat dat betekende. Die man die verkondigt de boodschap, hè? Ja, joh, als God nou wil dat die boodschap verkondigd wordt en dat je die mensen wil, waarom zit je in de gevangenis? Hij kan je er toch zo uithalen? Ja, maar hij deed het niet. Dus dat, weet je, dat ergens is dat een contrast met elkaar. Alleen Paulus, ja, ik schaam me er toch niet voor. Als God het zo gewild heeft, dan is het zo. Want, zegt hij, ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. Met andere woorden, heel mijn leven is feitelijk in zijn hand. En hij bepaalt niet alleen het heden, maar ook de toekomst. En dan komt hij en zegt vers 13, neem tot voorbeeld de gezonde woorden die van mij, gij van mij gehoord hebt. In het geloof en de liefde die in Christus Jezus is, en bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd. Dus hou vast aan die gezonde leer. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Paulus, vers 11, is aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Hij is, zoals in 1 Timotheüs 2, vers 7 staat, de leermeester der heidenen. Daartoe is Paulus aangesteld. Als de leermeester van de volkeren. Broeders en zusters, en dat is, ja, dat is zo belangrijk. Hè? Dat woord leermeester trouwens. Dat is hetzelfde woord als wat in de evangelie gebruikt wordt en vertaald wordt met meester. Weet je niet dat sommigen tegen de heer Jezus zeiden meester? Nou, hetzelfde woord. Daar komt ook dat woord, dat Aramese woord rabuni vandaan. Weet je wel, rabbi. Een rabbi is feitelijk een leermeester. En Paulus zegt, kijk, ik ben de rabbi der volkeren. Ik ben de leermeester van de volkeren. 1 Timotheüs 2 vers 7 staat er. Nou, alleen zo'n uitspraak al. Is zo geweldig belangrijk. Paulus is de leermeester der volkeren. Zijn bediening richt zich op de volkeren. Mag ik u eens een vraag stellen? Wiens leermeester was Mozes? Voor wie was die de leermeester? Ja, dat is gauw klaar. U aarzelt een beetje om het te zeggen, maar u bent bang dat u het fout doet. Nee, maar dat doe je. Als ik een vraag stel, doe je nooit fout. Nee, dat kan niet. U zegt Israël, u hebt groot gelijk. Natuurlijk, wie is nou anders de leermeester van Israël dan Mozes? Hij is de middelaar. Hij is degene aan wie God zijn woorden, zijn wet gegeven heeft om dat weer door te geven aan het volk van Israël. En de Joden in het evangelie, trouwens de heer Jezus zelf ook, en dat is in de orthodoxie nog altijd zo, die zeggen net zo makkelijk de wet zegt als dat ze zeggen Mozes zegt. Snap je? Dat is twee handen op één buik. Want het is de wet van Mozes, zo wordt ook genoemd. Ja, wet van Mozes. Nee, het is de wet van God. Alleen door bemiddeling van Mozes aan Israël gegeven. Hij is de leermeester. Dus Israël moest luisteren naar datgene wat Mozes zei. En Mozes werd dan ook gepredikt en geleerd overal in die synagogen in het buitenland. En nou zegt Paulus in 1 Timotheus 2 dat hij is aangesteld. En dat moet je natuurlijk ook even een beetje tegenover Mozes zien. In de periode van de wet. Als de leermeester, als de rabbi van de volkeren. Dus als wij vandaag leven in de bedeling van die volkeren waar God bezig is die gemeente uit te roepen. En wij vragen onszelf af, ja, wie is nou eigenlijk mijn leermeester? Wat moet ik dan zeggen? Is dat Mozes? Nee. Dat is Paulus. Paulus is mijn... Dus ik moet luisteren naar de woorden die Paulus heeft gesproken. Die betrekking hebben op die gemeente, dat lichaam van Christus. Nou, daar komen we bij de gezonde leer. En wat is de rechte leer in Gods plan voor u en voor mij als leden van het lichaam van Christus? Dat is de cruciale vraag waar het op jou aankomt. Is die rechte leer datgene wat Mozes zegt? In het kader van het verbond der wet? Ik geloof dat een van de onderwerpen komt later nog aan de orde. Dan gaat het ook over het oude en nieuwe verbond en zo. Is dat datgene wat de Heer Jezus, laat ik het even zeggen, de Rabbi Jezus zei in het evangelie, in het licht van het evangelie van het koninkrijk? Als u zegt ja, nou ja, goed, dan moet u maar doen wat de bergrede zegt en zo. En dan moet u maar al die uitspraken die de Heer Jezus zegt gewoon op uzelf van toepassing brengen. Kom je hopeloos mee in de knoei, maar doe het maar. En u zult niet opvallen, want de goede gemeente binnen Evangelisch Nederland doet dat. En u ziet dat ik nou een beetje in mijn geest geprikkeld ben. Ik zeg dat ook niet om te oordelen, ik zeg dat alleen maar om te constateren. Als er mensen zijn vandaag die zeggen, ja, we moeten de wet van Mozes handhaven in het orthodoxe deel van ons christendom in Nederland, dan is dat niet de rechte leer. En ik moet zeggen, ook vandaag zijn er die altijd maar met die wet aankomen, maar eigenlijk helemaal niet weten wat over gaat. En ik wil zeggen, ja, maar hij heeft toch, hij is theoloog. Ja, dat is hem nou net. Nou, de goede uitgezonderd, hè. U begrijpt me wel. En nog eens, ik hoop dat u dat van me wilt aanvaarden. Ik zeg dat niet om te oordelen. En ik veroordeel ook niemand als persoon of zo. Ik constateer alleen wat er gaande is. He, en als dat nou verder geen invloed had, dan zei ik van, nou ja, wat zou ik me er druk over maken? Maar ik constateer, ik zie gewoon, en velen met mij, dat mensen compleet het bos ingestuurd worden met dat soort dingen. Ze weten gewoon niet wat over gaat. En nou ja, goed, in het evangelisch wereldje heeft men dat dan, die wet van Mozes, ja, dat is allemaal Oude Testament, dat moet je maar laten. Nee, daar is men helemaal met de bergreden. Er was afgelopen zaterdag een broeder op de Morgenrood Contactdag. En die gaat al jaren, ja, wat zal het zijn, 15, 20 jaar naar een van de kerken en zo. En dan hadden ze een vrouwelijke voorganger inmiddels. En toen, die staat er ook alweer jaren. En toen is hij op een gegeven moment naar die vrouwelijke voorganger gegaan. Die heeft gezegd, mevrouw, waarom heb ik, ik kom elke zondag hier in de kerk. Waarom heb ik nog nooit u iets horen preken over wat Paulus schrijft in zijn brieven? Dat moet je nagaan. Jarenlang, nooit één keer is er uit de brieven van Paulus gesproken. Gaat altijd over Jezus en de bergreden en dit en dat en zus en zo. En die vrouw die zegt van ja, wij krijgen altijd preekschema's van de synagoge. Daar moeten wij ons aan houden. Van de synode. Ja, van de synode. En daar moeten wij ons aan houden. Nou, dat is het einde van het gesprek. Dus ik bedoel maar, ik klets niet uit mijn nek, hè. Dit is gewoon realiteit. Tot op de dag van vandaag. En maar ook als je met de bergreden. Kijk, in de evangeliën staan natuurlijk geweldige dingen. Laten we dat even duidelijk zeggen. He, maar je kunt dat niet één op één toepassen in deze tijd. Dat is ook niet wat God wil. Dat is niet de rechte leer voor vandaag. Nee, wat is dan wel de rechte leer? Bij wie moet ik dan wel terecht om te weten waar het nu over gaat? Wel, bij de leermeester der volkeren, namelijk Paulus. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is gewoon zo. En als je nou de gezonde leer, daarom zei ik al, dat is zo merkwaardig, dat is een uitdrukking die wordt gebruikt alleen maar in die laatste brieven van Paulus. De gezonde leer heeft dus heel duidelijk ook betrekking, hoe je het ook bent of keert, op de boodschap van Paulus die belangrijk is voor deze tijd waarin wij leven. Met het oog op de gemeente, het lichaam van Christus. Ja, nou ja, goed, u voelt wel, ik zeg het allemaal een beetje vet gedrukt, hè, maar dat komt omdat het zo belangrijk is. En dan zeg je, ja, weet je, en dan komen ze dan al die dingen. Ja, maar het staat toch in de Bijbel? Ja, nee, dan snap ik ook wat het in de Bijbel staat. Maar waar staat het in de Bijbel? Dat is zo belangrijk. Onderscheid hebben. En dat is ook wat Paulus zelf aangeeft in zijn brieven. He, Paulus die eerst een dienaar was van Israël. En dan vervolgens staat er in Colossense 1 vers 25 een dienaar geworden is van de gemeente. Snap je? Na Handelingen 28. Heeft zijn bediening zich gericht op de gemeente, het lichaam van Christus, in verband met het... Nou, laten we maar even lezen wat er staat. Ik ga zo weer terug hoor, naar 2 Timotheus, dus houd even vast alstublieft. Colossense 1, ja. Wel goed om dat vers even te lezen. Maar dat is ook weer zo prachtig hoe Paulus dat dan formuleert. Hè? En dan... Kijk, als je een beetje visie hebt voor de voortgang van het plan van God, hè, datgene wat ik aan het begin van de avond ook zei, dan snap je ook waarom Paulus het zegt zoals hij het zegt. Zo mooi. Colossense 1 vers 24. Dat zijn moeilijke schriftgedeelten hoor. Maar er staat, thans, schrijft Paulus, verblijd ik mij over hetgeen ik om iemand wil leiden. Ja, hoezo leidt? Waar schreef hij deze brief? Ja, in de gevangenschap in Rome. Handelingen 28. Die 2 jaar dat hij daar in gevangenschap in Rome verbleef, heeft hij de Colossensebrief geschreven. En daar zegt hij, thans, dus in deze situatie waarin ik me nu bevind, verblijd ik mij over hetgeen ik om uwent wil, en dat zijn de gelovigen en de heiligen in Christus Jezus, leid. En zegt hij, vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Moeilijk, hè? Ja. Maar wat Paulus... Kijk, toen de Heer Jezus op aarde was, toen had hij zijn bediening onder Israël. Dat stel ik gewoon vast, hè? Op grond van het feit dat de Heer Jezus zelf zegt, in de Matthäus-evangelie, ik geloof dat Matthäus 10 of 11 is, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, dat staat in het evangelie. Later schrijft Paulus in de Romeinenbrief dat Christus een dienaar der besnedenen was. Wie zijn dat? Ja, Israël. Dus de hele bediening van de Heer Jezus gedurende de evangeliën staat in de context van Gods handelen met Israël. Toen was hij in het vlees op aarde en moest lijden ondergaan, het grootste lijden ook zelfs, vanwege de ongehoorzaamheid en de tegenwerking, de tegenspraak van zondaren uit zijn eigen volk. Dat heeft de Jezus in het vlees moeten ondergaan. En nou schrijft Paulus, ik vul in mijn vlees, want hij zat gevangen, hij moest lijden, de verdrukkingen van Christus aan. Kijk, Christus was allang in de hemel. Dus die kon naar het vlees verder niet meer lijden op aarde. Die was over het lijden heen. Want hij is gestorven en opgestaan en naar de hemel gegaan. Maar daarmee hield zijn werk niet op. Nee, hij heeft Paulus geroepen. En Paulus die moest gaan doen, ja, wat hij misschien als hij op aarde geweest was, zelf wel gedaan had. Zeg ik nou even hypothetisch, hè. Dat schrijft Paulus zelf ook, hè, in de Galatenbrief. Ga het maar lezen in Galaten 1. Toen de tijd gekomen was dat God zijn zoon in mij wilde openbaren, schrijft Paulus. Dus wat heeft God gedaan? God heeft zijn zoon geopenbaard in Paulus. Ja, wonderlijke woorden, broeders en zusters. Maar dat maakt wel duidelijk hoe bijzonder die apostel Paulus eigenlijk is. He, wat ook Wat ook mensen zich nauwelijks realiseren. Hè? En dan krijg je vandaag van al die, allemaal van dat soort theologen, wat je zegt, ja, die Paulus, dat was ook een kind van zijn tijd, die wist ook niet wat hij schreef. Hè? Ja. Goeie mensen, het is vloeken in de kerk gewoon. Want Paulus schrijft zelf, het heeft God behaagd, Galaten 1 vers 15, zoek het later maar op, zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dat is nogal wat. Dat heb ik nog nooit gezegd hoor. Want dat is iets wat, ja, Paulus is zo'n bijzondere dienstknecht, instrument in de hand van God geweest. En daarom zegt hij dus ook, ik vul in mijn vlees aan de verdrukkingen van Christus. Alleen, zegt hij, ten behoeve van, ja, niet van Israël of zo, nee, van zijn lichaam, namelijk de gemeente. Daar heb je het. Vers 25, haar dienaar ben ik geworden. Namelijk van die gemeente. En u voelt wel, broeders en zusters, als hij zegt, haar dienaar ben ik geworden, dan kan dat maar één ding betekenen, dat hij dus eerder geen dienaar van die gemeente was, of wel? Nee, dat is koekenij. Nee, en dat heeft dus te maken met Paulus' bediening tijdens Handelingen, waar dat ene boekje over ging, wat ik u zei. Totdat er in Handelingen 28 een eind aankwam en er een volgende fase kwam in het plan van God. En nu schrijft Paulus, ik ben een dienaar geworden van de gemeente. En zegt hij, krachtens de bediening of bedeling, want hier staat in de grondtekst gewoon het woord oikonomia. Ik denk de Statenvertaling gewoon bedeling heeft, hè. Krachtens de bedeling die mij door God is toevertrouwd. Dus hij heeft het wel degelijk van God ontvangen. Om onder u. En dat zijn dus die gelovigen die behoren tot dat lichaam van Christus. De gemeente. Het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Letterlijk staat er om het woord van God te vervullen. He, dus het is de vervulling van het. Ja, eigenlijk het verborgen woord van God, dat zegt hij ook, lees maar, komma, het geheimenis. Dat namelijk eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Dus Paulus zegt, ik ben nou een dienaar geworden van de gemeente, om onder jullie gemeenteleden, en dat zijn wij vandaag ook, het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis. Dat wat nooit is geopenbaard in de Bijbel, zegt Paulus, dat is nu aan mij geopenbaard en ik geef het aan jullie door. Om jullie dat bekend te maken. En dan nog even, dan staat er in vers 27, hun heeft God willen bekendmaken, hè, die gemeenteleden, die heiligen en gelovigen in Christus, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is, let op, onder de heidenen, onder de volkeren, dubbele punt, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Wat zei Paulus in Handelingen 28? Het zij u dan bekend dat dit heil Gods, namelijk de Christus, tot de heidenen gezonden is. En hier sluit hij erop aan. Hij zegt, jongens, wat is nou voor jullie volkeren, hè? Mensen uit de volkeren, het geweldige geheime. Wat heeft God je nou eigenlijk willen bekendmaken? Nou, dat Christus onder jullie is. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Want eertijds was Christus namelijk onder Israël. Ja. En niet alleen in de dagen dat hij in het vlees op aarde was, maar ook al in het Oude Testament toen Israël uit Egypte verlost werd en door de woestijn heen ging. Want wat zegt 1 Korinthe 10 vers 11? Dat zij dronken uit een geestelijke rots. Ken je nog die geschiedenis dat Israël in de woestijn was? Dat ze gebrek aan water hadden? Dat Mozes op de rots moest slaan? Dat er water uit de rots kwam. Ja, dat was natuurlijk allemaal voorziening voor datgene wat ze op dat moment nodig hadden, lichamelijk. Hè? Anders zouden ze allemaal doodgaan in die woestijn. Nee, maar Paulus schrijft later in de Korinthebrief, zij dronken, en dat is de geestelijke betekenis erachter, zij dronken allemaal uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, welke is de Christus. Ja. Dus Christus die ging met hun mee door de woestijn. Ja, dat hebben ze zelf allemaal niet in de gaten gehad. Nee, maar dat kom je wel vaker tegen. Ik herinner me ook nog twee discipelen, die gingen van Jeruzalem naar Emmaus. En die lopen langs de kant een beetje te sikkeneuren over wat er gebeurd was. En opeens loopt er iemand naast hun. Weet je nog? En die had geen naambordje op of zo hoor, ze wist helemaal niet wie het was. En die vreemdeling die zich bij hen voegde, die vraagt ook nog van... Tjo, wat lopen jullie nou een beetje somber te zijn, hè? Even in mijn eigen woorden. En dan kijken ze maar en zeggen... Nou, bent u nou de enige die niet weet wat er in Jeruzalem gebeurd is? Dat ze daar de Christus gekruisigd hebben. En wij dachten dat deze het was die Israël verlossen zou. Weet je niet, die geschiedenis? Schitterend, toch? Hij ging gewoon met hem mee. Ze had niet eens in de gaten dat hij erbij was. Zo had Israël nooit in de gaten gehad dat de Christus met hen meeging door de woestijn. Wist er helemaal niks van. Toch was het zo, zegt de schrift. En die Emmausgangers, later zegt hij, en dan gaat hij hun ogen ervoor openen en dan legt hij vanuit de schriften en de profeten allemaal uit wat op zegt hij dan ongelovigen, onverstandigen. Van dat je niet gelooft alles hè, wat de Christus betreft, die door het lijden heen in zijn heerlijkheid moest ingaan. Trouwens, toen hij pas was opgestaan uit de dood, toen zocht Maria haar heiland, weet je nog? En ze ging naar de graftuin. Kijk vandaag nog naartoe in Jeruzalem als je wil. Ja. Maar zij ging naar de graf en ze ging het lichaam van die heet. En toen was die weg. Oh, wacht eens, daar loopt een tuinman. Komt dat even goed uit? Tuinman, waar is het lichaam? Als gij hem weggenomen hebt, zeg dan waar u hem gebracht hebt. He, opdat ik hem ermee kan doen, want hij moest gezalfd worden en zo, weet je wel. Ze wilde van alles en nog wat doen. Voor Maria, prachtig mooi hè, Maria. Dat is ook de naam van de moeder van Jezus, weet je wel. En Maria, hoe dan ook, is ook weer een type, al was maar in haar naamgeving, van het volk van Israël. Want wat betekent Maria? Enig idee? Dat komt van het Hebreeuwse Miriam, hè. Miriam, weet je wel, dat was de zuster van Mozes, toch? Miriam, weet je nou wat dat betekent? Nee, geen idee. We hebben een prachtig mooi namenboek. Van Eva. Ja. Wie heeft dat namenboek? Ja, sommigen nog niet, hè? Goeie. Nou ja, u moet nog steeds goede werken doen. Toch? Staat in de Bijbel. Goede werken doen. Hè? Nee hoor. Maar is ook bijzonder handig, want ik doe dat zelf ook altijd. Hè? Als ik in de Bijbel bezig ben, ik kom een naam tegen. Pak altijd even namenhoek, even kijken wat die naam betekent. Maar Miriam betekent rebellie. Opstandige. Ja, je zal maar Maria heten. Hè? Opstandige. Nee, maar het komt feitelijk een type van Israël. Want Israël is in de Bijbel de vrouw, weet je nog? Alleen opstandige vrouw. Nou ja, goed. Maria is in de tuin bij het graf en haar heiland is weg en er loopt een tuinman. Waar hebt u hem gelaten? Waar is die? Jezus stond naast haar en ze had helemaal niks in de gaten. Totdat hij zijn mond opende, het woord, en zei, Maria. En zij ineens zijn stem herkende en zegt, Rabboni. Meester. Vind je dat niet fantastisch? Ja, kijk. En zo zegt Paulus. God heeft dat geheimenis eeuwenlang verborgen gehouden. Eeuwen en geslachten lang. En nu heeft hij het bekendgemaakt. En wat is nou de heerlijkheid onder de volkeren? Wel, dat Christus onder die volkeren is. Wie van de volkeren weet dat? Toch geen hond, of wel? Nou, heidenen worden ook honden genoemd in de Bijbel, hè? Dus ja. Nee, maar ik bedoel, in het algemeen gesproken, niemand heeft dat toch in de gaten? Nee. Totdat, en eigenlijk, hè, die hele wereld bestaat allemaal uit Miriams, hè? Het zijn allemaal soort Mariaatjes. Allemaal opstandigen, rebellerend. Alles doen wat God en zijn woord verboden heeft vandaag. En de Heer is onder de volkeren. Totdat hij zijn mond open doet. Totdat het woord verkondigd wordt. En iemand daarin de roepstem van God herkent. En dan ineens Jezus gaat zien als verlosser en Heer. Is dat niet geweldig? Dat van die beelden in de Bijbel, dat is ook praktijk. En wij weten nu op grond van dit woord waar het allemaal over gaat. En Paulus zegt, hou je nou aan die gezonde leer. Hou je nou aan de rechte leer. He, hou nou rekening ermee dat God een bepaalde weg gegaan is. En dat er een boodschap is vandaag ook voor ons. Ik moet tenslotte nog even naar 2 Timotheus 4. En daar ga ik echt mee eindigen, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. He, die gezonde leer die moet gepredikt worden. In het tweede hoofdstuk, daar zegt Paulus ook, he, dat een arbeider des Heeren, dat is vooral een verantwoordelijkheid dus voor de arbeiders, voor de verkondigers, voor de werkers in de dienst van de Heer. Niet waar? Voor degene die de boodschap prediken. He, voor de dienaren des goddelijke woords. Zegt u dat wat? Nee? Nou, ik was vroeger bevriend met een jongen, dat was de zoon van een dominee, een gereformeerde bonder. En die maakte het zo bond dat ik mocht wel met hem mee naar de kerk, maar hij niet met mij, want ik was te licht gereformeerd. Gewoon synodaal, weet je wel. Geeft niks, wij als vrienden konden goed met elkaar vinden, maar elke keer als ik bij hem thuis kwam, stond daar een bordje met de naam van die predikant en daaronder stond VDM. Heb je ze ook wel eens gezien? Verbi Divini Minister. Dat betekent bedienaar van het goddelijke woord. Verbi, verbus, Latijn is dat, hè? Dat is het woord. Divini is God en minister is dienaar. Want een minister is een dienaar, hè? Het is ook leuk om dat vandaag nog even weer te zeggen. Dat er weer een nieuw kabinet aankomt. Hè? Als je nou straks die ministers weer op het bordes ziet staan naast Hare Majesteit, dan moet u goed bedenken, dat zijn dus allemaal dienaren. He, die zijn aangesteld om u te dienen. Ja. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Goed. Verbi divini minister. He, bedienaar van het goddelijk woord. Nou, Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 15 dat een arbeider recht de voren moet trekken bij het brengen van het woord der waarheid. Oude vertaling zegt, hij moet het woord der waarheid recht snijden. Dus hij moet rekening houden met de toepassing van het woord. De gezonde leer, daar gaat het om. En in 2 Timotheus 4, nou ik begin even in hoofdstuk 3 vers 14, tenslotte. Daar schrijft Paulus aan Timotheus, blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En daar bedoelt hij natuurlijk in eerste plaats zichzelf. 2 Timotheus 3 vers 14, want hij heeft Timotheus als zijn opvolger in de dienst van de Heer toegerust. En, zegt hij, denk daar ook aan, dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Namelijk door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord. Of, zoals de Statenvertaling zegt, al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Dus heel de Bijbel is nuttig om daardoor opgebouwd te worden. Nou, dat hebben we met elkaar al diverse keren gezien op de Bijbelstudies. Ook toen we het hadden over de richteren bijvoorbeeld in het Oude Testament. Heeft niks te maken met onze tijd. Heeft niks te maken met de gemeente van Christus. Maar wat hebben we daar mooie Bijbelstudies over gehad met elkaar. Want je wordt er door opgebouwd. Je ziet God aan het werk. Je leert de principes van God. Dus geestelijk voedsel. Elke bladzijde van de schrift. Alleen, weet wel dat de gezonde leer, wat betrekking heeft op ons leven en onze praktische wandel als gelovigen in deze tijd, die vind je in de laatste brieven van Paulus. Nou, ik betuig u nadrukkelijk, zegt hij, voor God in Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Hij kijkt dus naar de toekomst. En dan zegt hij, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig, met alle langmoedigheid en onderrichting. Dus heb er geduld mee, maar verkondig het woord. Want, zegt Paulus, waarom dan? Want er komt een tijd, en nou kijkt Paulus dus vooruit, hè. Hij zelf bijna gaat hij sterven. Dat weet hij ook, dat zegt hij later ook. Maar Timotheus moet verder. En tegen Timotheus zegt hij, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk, kun je zeggen, betrekking op heel de Bijbel. Ja, natuurlijk, maar het heeft in bijzonder betrekking op de boodschap van Paulus. Ja, broeders en zussen, zo werkt dat. En blijf gij echter, staat er, nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. En dus hiermee stuurt Paulus Timotheus op weg en hij zegt, hou je vast aan de gezonde leer, aan datgene wat de schrift leert. Broeder, zuster, wij worden vandaag overspoeld met allerlei leringen en gedachten. Hè? En vroeger zei het ook wel eens, elke ketter heeft zijn letter, weet je wel. Iedereen die weet wel iets in de Bijbel, hè, waarmee die aan kan komen. Maar de belangrijkste oorzaak van al die verwarring die er ook vandaag is, ja, die ligt eigenlijk in het feit dat men de gezonde leer niet meer onderscheidt. Of, en dat is nog veel erger, niet meer aanvaardt. En een andere kant op gaat dan dat God heeft bedoeld. En de argumentatie van mensen, ja, dat zijn altijd bijbelteksten. En wat dat betreft zijn mensen heel vindingrijk. Ja, het staat toch in de Bijbel? Ja, maar waar staat het in de Bijbel? En kijk, als er nou maar leraars zijn en verkondigers die dat soort dingen vertellen, dan zijn er altijd, ja, de goede gemeente die volgt dat dan weer. Zo werkt dat, er is niks nieuws onder de zon, dat was onder Israël ook zo. De meeste Israëlieten die volgen hun fariseeën en schriftgeleerden. Mensen wisten helemaal niet wat over ging. Maar de Heer Jezus die werd beschouwd als een ketter. Snap je wel? En zoals vandaag ook. Als je vandaag de waarheid verkondigt, ja, dan word je haast beschouwd als een ketter. Dat brengt een stukje lijden met zich mee, maar het is niet anders. Men keert vaak het oor van de waarheid af en keert zich naar allerlei verdichtsels, hè. Vandaag is geloof, hè, gericht op ervaring, hè, op gevoelens, op manifestaties van de geest. En nou ja, noem het allemaal maar op. En de ene hype is nog niet gepasseerd of de andere komt er alweer aan. En mensen weten vaak helemaal niet meer waar ze aan toe zijn. Ja, wat moet je nou nog geloven? Wie moet je nou nog geloven? Mijn antwoord zou zijn, je moet niemand geloven, je moet God geloven. Het woord van God. En daar moet je op baseren. Gelezen in de normale letterlijke betekenis en in de context waarin God het heeft laten opschrijven. En dat geloof, en geloof dat is nog altijd het bewijs van de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hè. Vandaag wil men van alles en nog wat zien. Nee, het geloof baseert zich op wat je niet ziet, maar op datgene wat je hoort. Want het horen, geloof is uit het horen en het horen is door het woord van Christus. En Christus die heeft destijds al gezegd, hè, toen Thomas bij hem kwam en ook niet wilde geloven, zei hij van, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En wat is geloven? Dat is vertrouwen op wat God zegt. Ook al voel je het of niet, maakt allemaal niks uit, geloven wat God zegt. En als we dat doen, dan zijn we recht in de leer. Dan ben je een rechtzinnige gelovige. En daarmee, broeders en zusters, en daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Ga je zelf niet alleen verstaan wat de Bijbel zegt, vallen alle dingen op hun plek, maar geef je God ook de eer die hem toekomt. En dat is het allerbelangrijkste. Amen. Zullen we samen gaan danken? Ja, Vader in de hemel, wij danken u heel hartelijk voor uw woord. En moeten ook bekennen, Heer, dat we zo gauw de neiging hebben om daarvan af te dwalen. Om afgeleid te worden door allerlei dingen die op ons afkomen. Misschien wel door onze eigen gedachten. Of door onze, ja, de dingen die we zo meegekregen hebben in het leven. Heer, en daar kunnen hele goede dingen bij zijn, maar als het om uw woord gaat, Heer, dan is er maar één ding dat telt en dat is dat wat u zegt. Dat we uw plan leren kennen. Dat we weten waarom het gaat, ook in deze tijd. En dank u wel dat u ons dat duidelijk wilt maken. Dank u wel dat u ons een leermeester gegeven hebt, Heer, zoals uw volk Israël destijds de woorden van Mozes hoorde en overdacht. Zo mogen wij de woorden van Paulus beluisteren en overdenken. En dank u dat u ons daarin wilt zegenen en bemoedigen. En dat we daarin ook geweldige rijkdommen ontdekken, dat u ons gezegend hebt met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En nog zoveel meer. Heren, wij danken u ervoor. En dank u ook voor deze avonden, Heer, dat we erover na mogen denken. Wees ook de naprediker van uw woord. Dat het onze harten mag vervullen. Dat we de dingen gaan verstaan zoals u ze hebt bedoeld. Heer, en dat we zo uw naam mogen eren, mogen aanbidden. U de lof en de dank mogen brengen voor wie u bent en voor wat u doet. Heer, en zo danken we ook voor deze avond. En het verdere van de avond, Heer, ook onze thuisreis, leggen het in uw hand. Dank u dat u bij ons bent, dat u met ons gaat. We prijzen daarvoor uw grote en heerlijke naam. Amen.